Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 97 zingen wij het vierde vers. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietig afgoon prijzen. De ware God ten hoon knielt voor hem al gij goon, zwicht voor de opperheer, buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte troon. We noemden nu het vierde vers van Psalm 97. En uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Ezechiël, daarvan het 23e hoofdstuk en daarvan de eerste 22 versen. Wij herzeggen nu Ezechiël 23, de versen 1 tot en met 22. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 70. Mijn ijver heeft van smart mij doen vergaan, omdat uw woord zo schandelijk wordt vergeten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 70.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Ezechiël 23 vanaf vers 1 tot en met 22. Verder geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, daar waren 2 vrouwen dochters van één moeder. Deze hoereerde in Egypte, in haar jeugd hoereerde zij. Daar werden haar borsten gedrukt en daar werden de tepelen haars maagdoms betast. Haar namen nu waren Ahola, de grootste, en Aholiba, haar zuster. En zij werden mijne en baarden zonen en dochteren. Dit waren haar namen. Samaria is Ahola en Jeruzalem Aholiba. Ahola nu hoereerde, zijnde onder mij. En zij werd verliefd op haar boelen, op de Assyriërs die nabij waren. Bekleed met hemelsblauw, vorsten en overheden, altemaal gewenste jongelingen, ruiters, rijdende op paarden. Alzo dreef zij haar hoederijen met dezelfde, die allen de keur der kinderen van Asser waren, en met allen op de welke zij verliefd was, met al derzelfde drekgoden verontreinigde zij zich. Zij verliet ook niet haar hoererijen, gebracht uit Egypte, want zij hadden bij haar in haar jeugd gelegen. En zij hadden de tepelen haars maagdoms betast, en zij hadden hun hoererij over haar uitgestort. Daarom gaf ik haar in de hand haar boelen over, in de hand der kinderen van Asser, op de welke zij verliefd was. Deze ontdekte haar schaamte, haar zonen en haar dochters namen zij weg, maar haar doden zij met het zwaard, en zij kreeg een naam onder de vrouwen, nadat men gerichten over haar geoefend had. Als haar zuster Aholiba dit zag, zo verdierf zij haar minnen nog meer dan die, en haar hoererijen meer dan de hoererijen van haar zuster. Zij werd verliefd op de kinderen van Asser, de vorsten en overheden die nabij waren. Bekleed met volkomen sieraad, ruiters, rijdende op paarden, altemaal gewenste jongelingen. Toen zag ik dat zij verontreinigd was. Zij hadden beide eenerlei weg. Ja, zij deed tot haar hoererijen nog meer toe. Want toen zij geschilderde mannen aan de wand zag, de beelden der Chaldeeën, geschilderd met menie, gegord met een gordel aan hun lendenen, hebbende overvloedig geverfde hoeden op hun hoofden, die alle in het aanzien hoofdmannen waren, naar de gelijkenis der kinderen van Babel van Chaldea, het land hunne geboorte. Zo werd zij op dezelve verliefd met het opzien harer ogen. En zij zond boden tot hen naar Chaldea. De kinderen van Babel nu kwamen tot haar in, tot het leger der minnen, en verontreinigde haar met hun hoererij. Ook verontreinigde zij zich met hen. Daarna werd haar ziel van hen afgetrokken. Alzo ontdekte zij haar hoererij en ontdekte haar schaamte. Toen werd mijn ziel van haar afgetrokken, gelijk als mijn ziel was afgetrokken van haar zuster. Doch zij vermenigvuldigde haar hoererijen, gedenkende aan de dagen haar jeugd, als zij gehoereerd had in het land van Egypte. En zij werd verliefd meer dan derzelfde bijwijven, welke vlees is als het vlees der ezels, en welke vloed is als de vloed der paarden. Alzo hebt gij weder opgehaald de schandelijke daad uw jeugd, als die van Egypte uw tepelen betastte vanwege de borsten uw jeugd. Daarom, Aholiba, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw boelen van de welke uw ziel is afgetrokken tegen u verwekken. En ik zal hen van rondom tegen u aanbrengen.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in de profetieën van de profeet Ezechiël, daarvan het 23e hoofdstuk en daarvan de versen 14 tot en met 16. Ezechiël 23 van het 14e tot en met het 16e vers waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Ja, zij deed tot haar hoererijen nog meer toe. Want toen zij de geschilderde mannen aan de wand zag, de beelden der Chaldeeën geschilderd met meni, gegord met een gordel aan hun lendenen, hebben de overvloedig geverfde hoeden op hun hoofden, die allen in het aanzien hoofdmannen waren, naar de gelijkenis der kinderen van Babel, van Chaldea, het land hunner geboorte, zo werden zij op dezelfde verliefd, met het opzien harer ogen, en zij zond bode tot hen naar Chaldea. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de menikleurige beelden. De menikleurige beelden. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de verliefdheid op deze beelden. In de tweede plaats willen we letten op de bedriegelijkheid van deze beelden. En in de derde plaats willen we letten op de overtreffer van deze beelden. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de menikleurige beelden. Onze eerste gedachte, de verliefdheid op deze beelden. Onze tweede gedachte, het bedriegelijke van deze beelden. En onze derde gedachte, de overtreffer van deze beelden. Gemeente, we zijn nog bezig met de prekenserie over de symboliek van de kleuren in de Bijbel. We zijn begonnen met de kleur wit. En dat was ook een goede kleur, hoewel sommigen wit geen kleur noemen. Maar het was een goede kleur om te beginnen, want de kleur wit heeft alle kleuren in zich. Eigenlijk is de kleur wit een verzameling van alle andere zichtbare kleuren. Jongens en meisjes, als je een cirkel zou hebben en je zou op die cirkel al de kleuren van de regenboog maken en je zou die cirkel heel snel ronddraaien, zodat de kleuren voor je oog door elkaar gaan lopen, dan krijg je een witte cirkel. Dat zou je misschien niet denken, maar dat is wel waar, want wit is de verzameling van alle andere zichtbare kleuren. We hebben gezien, wit is de kleur van Gods heiligheid in het bijzonder. Toen kwam de kleur rood. Waarom zijn we met rood begonnen als tweede kleur? Rood is de buitenste kleur van de regenboog. Je zou kunnen zeggen, aan de buitenkant, daar begint de regenboog met de kleur rood. En zo hopen we in de komende tijd die kleuren van de regenboog naar binnen toe te behandelen. Wij zijn vanmorgen toegekomen aan de kleur oranje. Want na rood komt in de regenboog oranje. We gaan dan een stapje verder naar binnen. En de kleur oranje wordt niet letterlijk genoemd in de Bijbel. En daarom lijkt het alsof daar eigenlijk helemaal niets van te zeggen is. Maar oranje is een mengkleur. Oranje is eigenlijk niet één kleur, jongens en meisjes, maar oranje ontstaat uit twee kleuren. Het is een vermenging van de kleur rood en van de kleur geel. Oranje zit daar precies tussenin. En hoe het oranje eruit ziet, dat hangt er eigenlijk van af hoe het gemengd is. Als er meer rood bij het geel gedaan is, dan krijg je een soort oranje-rode kleur. En als er meer geel dan rood is, dan krijg je een meer geel-oranje kleur. Er zijn allerlei schakeringen, een mengkleur. En nu gaat het in onze tekst eigenlijk juist over die kleur. Het gaat over de kleur meni. Het gaat over beelden die geschilderd zijn in de kleur meni. En dat is niet echt, maar het is een beeld. Het is een symboliek die de Heere in deze tekst gebruikt om de kinderen van Israël te waarschuwen. En wat is de symbolische betekenis van de kleur oranje? Bijbels gezien is dat nog niet zo heel eenvoudig te zeggen. Maar hoe is dat in ons dagelijks leven? De kleur oranje. De kleur oranje is een waarschuwende kleur. Want denk eens aan het knipperlicht van een auto. Als dat knipperlicht begint te knipperen, dan kunnen we daaraan zien, de auto slaat rechts af. De andere weggebruikers moeten opletten. Of de auto slaat links af. Oranje is een waarschuwingskleur eigenlijk. We weten dat ook van de stoplichten bijvoorbeeld. Oranje zegt, rood komt eraan. Dat is eigenlijk de boodschap van oranje. Rood komt eraan. Stoppen. Voor een oranje stoplicht moet je stoppen, want nog een ogenblik en het stoplicht gaat op rood. Een waarschuwend element. Gemeente, als wij onze tekst vanmorgen onder ogen zien, dan vinden we toch dat waarschuwende element ook terug in de Heilige Schrift. En eigenlijk ook op een andere plaats. Er zijn twee plaatsen in de Bijbel waarover de kleur meni gesproken wordt. En meni is een oranje-rode kleur. Iets meer rood dan geel. Een oranje-rode kleur. We kennen die kleur uit verfstoffen die wij bijvoorbeeld gebruiken om materialen roestwerend te maken. Dan smeren wij er meni overheen of bederfwerend te maken. Aan die kleur moeten wij denken. En diezelfde kleur die komen we ook tegen in Jeremia 22. In Jeremia 22 gaat het over koning Jojakim. En koning Jojakim heeft een prachtig paleis gebouwd. Een paleis van cederhout. En hij deed dat ten koste van het volk. Dat paleis dat heeft enorm veel geld gekost. Dat was allemaal luxe. En die cederen planken, zo lees ik in Jeremia 22 vers 14, die cederen planken, die heeft hij bestreken met meni. Dus hij heeft zijn huis geverfd met de oranje-rode kleur. Dat gaf blijkbaar een luxe uitstraling. Maar de Heere waarschuwt koning Jojakim. Hij zegt, die daar zegt in het 14e vers, ik zal mij een zeer hoog huis bouwen en door luchtige opperzalen. En hij houdt zich vensteren uit en is bedekt met ceder en aangestreken met meni. De Heere waarschuwt hem dat hij uit dat menikleurige paleis uitgeworpen zal worden. De Heere zegt hem dat hij met een ezelsbegrafenis begraven zal worden. Dus in plaats van een paleis zal zijn lichaam straks geworpen worden langs de kant van de weg. Wat een ontzaggelijke waarschuwing. Een menikleurig paleis. Gemeente, het gaat vanmorgen in onze tekst over menikleurige beelden. Beelden van mensen, beelden van Galdeën, en de Galdeën zijn de Babyloniërs, geschilderd met de kleur meni. Wat heeft dat allemaal te zeggen? In dit hoofdstuk, dit moeilijke hoofdstuk, dat de Joden vaak oversloegen, vaak, ze lieten dat niet in het openbaar lezen. We kunnen dat ook wel enigszins begrijpen als we dit hoofdstuk lezen. Het is niet een gemakkelijk hoofdstuk, maar het is wel Gods woord. En daarom, er ligt ook een hele duidelijke boodschap in die wij niet mogen verzwijgen. Maar in dit hoofdstuk lezen wij volop symboliek. De Heere vergelijkt de verhouding van hem en zijn volk vaak met het huwelijk. Zoals zijn verhouding met de kinderen Israëls. En het afkeren van de Heere, dat past daar natuurlijk helemaal bij, dat vergelijkt de Heere vaak met overspel. Dat vergelijkt de Heere vaak met hoererij. En nou is het moeilijke dat het in dit hoofdstuk gaat over twee vrouwen. Want het kan toch niet wezen dat de Heere met twee vrouwen is getrouwd? Het is toch zonde als een man in plaats van één vrouw twee vrouwen heeft. Hoe kan de Heere hier nu spreken over een huwelijk met twee vrouwen? Met twee zussen? Twee dochters van dezelfde moeder. De Heere kan de zonde toch niet doen? Gemeente, dit laat nu juist zien het onmogelijke eigenlijk van de verhouding tussen de Heere en zijn volk. Want wat nou in de symboliek niet kan, maar is in werkelijkheid wel waar, eigenlijk was die vrouw, die twee vrouwen waren vroeger maar één vrouw. De Heer is niet met twee vrouwen getrouwd. De vrouw van de Heere was het volk van Israël. Maar wat is er gebeurd in de tijd van Ezechiël? In de tijd van Ezechiël is het volk gescheurd. Dat was vroeger al gebeurd na koning Salomo voor de wegvoering naar Babel. Dus de Heere kan zijn volk niet meer tekenen als één vrouw. Maar hij moet het beeld gebruiken van twee vrouwen. U ziet hoe onmogelijk dat het is. Die scheuring van het rijk. Dat afkeren van de Heere. En het wonder ook dat de Heere met beide vrouwen nog niet gebroken heeft. En ook met die ene vrouw, die grootste, nog niet gebroken heeft. Zo zullen we straks zien. Die twee vrouwen zijn dus een beeld voor de twee rijken. De grootste is een beeld van het tienstammenrijk. En de hoofdstad van het tienstammenrijk is Samaria. Dus die ene vrouw is eigenlijk een beeld van Samaria. En die andere vrouw is een beeld van het tweestammenrijk. Het tweestammenrijk is Juda en Benjamin. Van Juda en Benjamin is Jeruzalem de hoofdstad. Dus die tweede vrouw is een beeld van Jeruzalem. Samaria en Jeruzalem. Twee zusters. Twee rijken. Twee vrouwen. En de Heere geeft hen hier symbolische namen. Die twee symbolische namen komen allebei van hetzelfde grondwoord. Het grondwoord wat hier gebruikt wordt is het woordje ohel. En ohel is ons woordje tent. Dus de twee namen komen hier van de naam van het zelfstandig naamwoord tent. Die ene vrouw, die grootste vrouw, die wordt hier genoemd Ohola. En Ohola betekent haar tent. Dat is een symbolische naam. Haar tent. De Heere zegt niet mijn tent, maar haar tent. Zij is, zouden wij zeggen, op zichzelf gaan wonen. Zij is uit de tent van de Heere uitgegaan. Ze heeft haar eigen tent. Ze heeft haar eigen kerk. Ze heeft haar eigen godsdienst. Haar tent. Ohola. En die andere vrouw heet Oholiba. Oholiba is een beeld voor Jeruzalem. En de naam Oholiba betekent mijn tent is in haar. Of mijn tent is onder haar. En dat klopt, jongens en meisjes, want waar staat de tempel? De tempel staat niet in Samaria, maar de tempel staat in Jeruzalem. En de tempel noemt de Heere hier mijn tent. En nu zou je verwachten dat Oholiba het er veel beter afbrengt dan Ohola. Want bij Oholiba, daar is het huis van de Heere. Daar is de tent, daar is Jeruzalem, daar is de dienst des Heeren. Maar het zal blijken, gemeente, was het maar waar. Oholiba, die maakt het eigenlijk nog erger dan Ohola. Wat heeft Ohola gedaan? Ohola, die dus eigenlijk met de Heere getrouwd was, die wordt verliefd. Ze wordt verliefd op de Assyriërs. Natuurlijk is dit niet echt gebeurd, maar het is symboliek. Het laat zien dat het tienstammenrijk een verbond maakte met Assyrië. En dat wordt hier heel beeldend getekend, ook met kleuren. Want de Assyriërs worden hier getekend als bekleed met hemelsblauw, vorsten en overheden, altemaal gewenste jongelingen, ruiters, rijdende op paarden. O, daar is Ohola helemaal verliefd op geworden. De prachtige schoonheid van de Assyriërs. En dat is niet het enige. Maar ze hield ook nog vast aan haar vroegere man. En wie is haar vroegere man dan? Met wie was zij vroeger getrouwd geweest? Met Egypte. En hoe zien wij dat Ohola vasthoudt aan die eerste man? Dat zie je aan de kalverendienst van Dan en Bethel. Dat is eigenlijk te vergelijken met de eigenzinnige Baaldienst. En daarom, gemeente, wat er met Ohola gebeurt, dat is verschrikkelijk. De Heere geeft haar over in de hand van degene op wie zij verliefd was geworden. De Heere geeft haar over aan de Assyriërs. Nou, en dat heeft ze geweten. Want ze werd eigenlijk een toonbeeld voor alle volken van het rechtvaardig oordeel van God. Gemeente, wat een waarschuwing. Je kunt op de zonde verliefd worden, maar de zonde verwoesten. De zonde slepen ons naar de ondergang. Daar is Ohola achtergekomen. Wat heeft ze haar verliefdheid moeten betreuren? Wat heeft het een wonde gegeven? Wat zijn er veel gevallen? Wat heeft de Heere met zijn rechtvaardig oordeel de zonde van Ohola bezocht, de zonde verwoest? Maar ik wil eigenlijk meer stilstaan bij Oholiba. En hoe is het met Oholiba gegaan? Is het beter? Nee, Oholiba die maakte het nog veel erger. Je zou verwachten dat de straf van haar zuster Ohola voor haar zo'n grote waarschuwing was, de wegvoering van de 10 stammen, dat ze wel beter op zou letten. En dat ze niet van de Heere vandaan zou lopen. Maar de Heere zegt, als haar zuster Oholiba dit zag, zo verdierf zij haar minnen nog meer dan zij, en haar hoererijen meer dan de hoererijen van haar zuster. Ze maakt het dus nog veel erger. Het eerste wat ze doet is precies hetzelfde als haar zus. Ze wordt verliefd ook op Asser. Ook op de Assyriërs. Die beide zussen worden verliefd op dezelfde man. Maar daar blijft het niet bij Oholiba. Oholiba, en dat is onze tekst van morgen, Oholiba gemeente, die wordt verliefd op beelden. Ze wordt verliefd op een schilderij, op een muurschilderij, waarop personen geschilderd zijn in de kleur oranje-rood. En ze vindt dat zo mooi. Ze ziet daar zoveel schoonheid in. Wij hebben onze mobieltjes, jongens en meisjes. Vroeger had men geen mobieltjes. In de tijd van Ezechiël waren die er niet. In de tijd van Ezechiël waren er wel plaatjes. In de tijd van Ezechiël waren er muurschilderingen. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk het beeld van toen. Dus er ligt een les voor ons, ook al is dat beeld veel scherper geworden en het beeld is veel verder ontwikkeld. Kijk, onze ouders hadden tijdschriften, dat was al heel wat. Als je een gekleurd tijdschrift had. En later kwamen de dia's. Dat was nog mooier om te kijken. En die hele ontwikkeling is doorgegaan. Wij leven in een beeldcultuur. En gemeente, deze waarschuwing ligt hier voor ons vanmorgen. Wat Oholiba doet, dat doet u misschien ook. Verliefd worden op een beeld. Verliefd worden. Ze heeft niet eens die personen in werkelijkheid ontmoet. Alleen die muurschildering, die zet haar hart al in vlam. Dat maakt zoveel begeerte in haar los, dat ze deze Galdeën wil leren kennen. Ze wil hen ontmoeten. Je zou kunnen zeggen, ze is tot haar over haar oren verliefd. Oranje-rood. En wat zegt het stoplicht dan, jongens en meisjes? Het stoplicht zegt stoppen. Stoppen. Oranje betekent rood komt. En wat is rood? Rood is in de Bijbel, dat hebben we gezien, ook een beeld van de zonde. Dus die oranje beelden, die moeten haar zeggen, het is symboliek, die moeten haar zeggen, de zonde komt. De zonde is er eigenlijk al in het oranje, is het rode al. En dat zou genoeg reden moeten zijn voor Oholiba om zich af te keren. Maar ze doet het niet. Ze zendt mannen naar de Galdeën om hen uit te nodigen, nota bene. En dan moet u niet alleen denken aan de grootste zondaren onder Israël. Maar denk nou eens aan koning Hiskia. Wat deed hij? Hij was ook een beetje verliefd op de Galdeën. Ja, na ontvangen genade, nadat de Heere hem gezond gemaakt had, nadat er zoveel wonderen in zijn leven waren gebeurd, toen kwamen de Galdeën, de Babyloniërs, en Hiskia liet alles zien wat er in zijn huis was. De grootste schatten. De zonde van Hiskia wordt hier getekend. Het gaat niet alleen over de zonde van onbekeerde mensen, maar het gaat ook over de zonde van Gods kinderen. Die oranje beelden, die maken blijkbaar allerlei zonden in ons los, gemeente. Het was de Babylonische koning Merodach Baladan, die voor het volk van Israël een hele belangrijke persoon was. Juda was verliefd op die koning. Zij verwachtte hulp van die koning. Haar hart ging uit naar die Babylonische koning. En in plaats dat ze dat als overspel beleefde, in plaats dat ze de zonde beweende, ging zij door op die weg met alle gevolgen van dien. O gemeente, hoe vaak zien wij het niet aankomen? Het rood komt eraan. De zonde komt eraan. Maar de verliefdheid in onze harten op het verkeerde is vaak zo groot dat we ons niet tegen laten houden. We rijden bij wijze van spreken door oranje. En wat gebeurt er, jongens en meisjes, als je door oranje-rood rijdt? Dan gebeuren er ongelukken. Als je de waarschuwingen niet ter harte neemt, dan gebeuren er ongelukken. En daar moest Oholiba ook achterkomen, want die geschilderde beelden, die hebben haar in het ongeluk gestort. We gaan naar onze tweede gedachte, het bedriegelijke van deze beelden. De verliefdheid van Oholiba. Ach, het zit niet zozeer in de beelden, maar het zit in haar hart. Het zit in de verdorvenheid van haar hart. Die beelden, die maken allerlei begeerte los, waar deze Oholiba blijkbaar geen zeggenschap over heeft. En jongens en meisjes, dat is nog zo. Dat merk je als je met je mobiel zit te spelen. En als de beelden naar voren komen, dan komen er allerlei gedachten in je hart naar boven. Zondige gedachten, hoe komt dat? Komt dat omdat de mobiel verkeerd is? Dat hoeft nog niet eens. Het komt omdat ons hart verkeerd is. Soms hoeft het beeld op zichzelf wat we zien nog niet eens zo slecht te zijn. Maar onze gedachten zijn slecht. Ons hart is slecht. Als de vreze des Heren in beoefening geweest was bij Oholiba, dan had ze doorgelopen bij dat schilderij. Dan had ze daar niet voor staan turen, dan had ze die gestalte niet zo heel nauwkeurig bekeken. Als ze beseft had wat het met haar hart deed, dan was ze hart weggehold. Maar ze heeft een bedorven hart. Ze heeft zichzelf niet in de hand, Oholiba. Kijk, Ohola werd verliefd op mensen. Maar Oholiba wordt zelfs verliefd op beelden. Zonder dat ze de mensen gezien heeft. En daarom zegt de Heere, zij heeft haar zonde nog meer gemaakt. Ze stuurt boden naar Babel. En die Galdeën die vinden dat wel mooi. Dat er iemand is die op hen verliefd is. En zij luisteren naar die oproep. Zij komen naar haar. Ze komen naar Jeruzalem. Met allerlei mooie woorden en met allerlei mooie beloften. Ja, er staat zelfs, het is symboliek natuurlijk, maar er staat zelfs dat zij in hetzelfde bed sliepen. Want de Heere zegt in dit hoofdstuk, in het 17e vers, zij kwamen tot haar leger der minnen. En het woordje leger, dat is een oud-Nederlands woord, jongens en meisjes, voor het woord bed. Dus zij kwamen tot haar bed. Zij sliepen zelfs bij Oholiba. En dat, terwijl Oholiba met de Heere was getrouwd. Wat is dat een verschrikkelijke zonde. Als iemand op deze wijze overspel pleegt. Dat wil de Heere hier laten zien met deze symboliek. Hij wil zeggen, o mijn vrouw, waar bent u mee bezig? Wat maakt u de zonde erg? Maar Oholiba die laat zich niet gezeggen. Zij is zo verliefd dat ze aan niets anders denken kan en dat ze niets anders zien kan. Maar die beelden zijn bedriegelijk. Die beelden die geven haar niet wat ze hoopten dat het zou geven. Het valt zo tegen. Die verliefdheid van Oholiba die gaat heel snel over. Zij had hele hoge gespannen verwachtingen van Babel. Zij geloofde al de woorden van de Babyloniërs. Ze dachten dat Babel hun behoud zou zijn. Maar de ontnuchtering kwam al heel snel. Babel kon aan de hooggespannen verwachtingen van Oholiba niet voldoen. Afgoderij valt altijd tegen. Met de zonde kom je altijd teleurgesteld uit. Als de Heere iets belooft, dan kan Hij het ook geven. Maar wat de afgoden ons beloven, dat kunnen ze niet eens waarmaken. Daar kom je altijd teleurgesteld mee uit. We zouden zeggen, wat is dat mooi dat Oholiba tot bezinning komt. Dat is eigenlijk een soort bekering. Als iemand de zonde de rug toekeert. Als iemand terugkomt van zijn verkeerde weg. Nou, en dat doet Oholiba. Ze zegt, Babel, gedag. Ze keert zich van die zonde af. Ze vertrouwt het niet langer. We zouden zeggen, nou, dat is mooi. Maar gemeente, dat hoeft nog niet een echte bekering te zijn. Er zijn ook schijnbekeringen. Want waar heeft ze nou last van? Heeft ze last van zichzelf? Heeft ze last van haar boze begeerte? Heeft ze last van haar zonde? Nee, ze heeft blijkbaar last van de Galdeën. Die mensen hebben haar bedrogen. Maar ze keert niet tot zichzelf in. Het is geen echte bekering. Het is een schijnbekering. Hoe weet u dat? Nou, dat tekent de Heere als hij zegt dat ze daarna weer verliefd wordt op Egypteland. Egypteland, dat was haar eerste man. Daar heeft de Heere haar gevonden, in Egypteland. Daar leefde ze in de grootste zonde. Dus, zij heeft geen walg aan de zonde gekregen. Zij gaat gewoon door in de weg van de zonde, maar dan alleen maar op een andere manier. Zij blijft de zonde koesteren. Haar droefheid gaat niet over de zonde, maar haar droefheid gaat over de teleurstelling. Haar droefheid gaat over de gevolgen van de zonde, maar niet over de zonde zelf. Gemeente, wat is dat ontdekkend onderwijs van morgen? Niet iedere bekering is de echte bekering. Waar heeft het ons gebracht? Niet iedere droefheid is de ware droefheid. De ware droefheid werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De ware droefheid doet niet van één verkeerde man vluchten, maar doet van alle verkeerde mannen vluchten. En o Holiba, ze keert de een de rug toe en met de ander gaat ze weer verder op het oude spoor. En je zou kunnen zeggen, ze is weer terug bij af. Ze is weer terug bij af. Want Egypteland, daar is het begonnen, daar heeft de Heere haar getrouwd. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En nu is ze weer helemaal terug bij af, bij die oude man. Wat is dat verschrikkelijk, dat moet gevolgen hebben. En dat heeft ook gevolgen. De Heere zegt tegen haar, mijn ziel werd van haar afgetrokken. Gelijk als mijn ziel afgetrokken was van haar zuster. Dat is wat. De Heere zegt, nou heeft ze het zo diep verdorven. Er komt een afstand, dat is te begrijpen. En dat is niet Gods schuld, dat is haar schuld. De liefde van de Heere verkoelt. En daar heeft zij het zelf naar gemaakt. Zijn ziel wordt van haar afgetrokken. En de Galdeeën, op wie ze verliefd was geweest, we hebben gezien, Ohola werd verliefd op de Assyriërs, en de Assyriërs waren haar ondergang. Oholiba wordt verliefd op de Galdeeën. En de Galdeeën, dat zijn de Babyloniërs. En dat weten wij, de Babyloniërs zijn de ondergang van het tweestammenrijk. Want Juda en Benjamin zijn weggevoerd naar Babel. Babel is hun gevangenis geworden. We lezen in het 26e vers wat ze gaan doen. Ze zullen haar kleren uittrekken. En ze zullen haar sieraadtuig wegnemen. Alles wat ze van de Heere gehad heeft, van haar vroegere man, dat wordt allemaal afgepakt. Door die Babyloniërs, ze wordt naakt uitgekleed. Gemeente, dat is nou de zonde. De zonde is verwoestend. De zonde is bedriegelijk. Heel veel van wat wij zien, jongens en meisjes, op onze computer, dat is maar schijn. Dat is schone schijn. En het zet je hart in vlam. Maar later, als je erin meegaat, als je niet stopt voor oranje, dan zul je zien dat er ongelukken gebeuren. En dat je moet zeggen met Oholiba, was ik maar nooit doorgegaan op de weg van de zonde. En ze zijn heel ver gegaan. Ik lees in het 37e vers, ja, daar lees ik ook van de kleur oranje, niet letterlijk. Maar er wordt over het vuur gesproken. En als ik aan het vuur denk, dan denk ik ook aan oranje-rood, geel-oranje-rood. En dat vuur, dat heeft hun kinderen verslonden. Die afgoden in Kanaan, die hebben zoveel van hen gevraagd, dat ze hun eigen kinderen moesten offeren, de Molochdienst, oranje. En ik lees ook over het vuur van de Heere in vers 48. De Heere zegt in het 47ste vers dat hij de schandelijkheid uit het land zal doen ophouden. Hij komt met het vuur. Hij komt met het vuur van zijn oordeel. En dat zal een stoplicht zijn voor alle vrouwen. Want er staat in het 48ste vers, opdat alle vrouwen onderwezen worden dat zij naar uw schandelijkheid niet doen. Dus de Heere komt met zijn oordeel om andere mensen te waarschuwen dat ze toch niet zullen doen zoals zijn vrouw gedaan heeft. O Horiba, het bedriegelijke van deze belofte. We gaan naar onze derde gedachte, de overtreffer. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En wat we verder volgt, Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Onze derde gedachte, de overtreffer van deze beelden. Maar gemeente, is dit nou het enige wat er te zeggen valt van oranje? Oranje is toch ook wel een mooie kleur. En we hebben gezien dat kleuren vaak een dubbele betekenis hebben. Zelfs de kleur wit, daar kun je negatieve, symbolische betekenissen van noemen. Dus eigenlijk heeft iedere kleur ook een andere kant. En heeft de kleur oranje nou ook nog een andere kant? Want het zal toch wat zijn, gemeente, om nou amen te moeten zeggen. Na de prediking zoals die nu geweest is. Als er niets positiefs te zeggen zou zijn dan alleen het negatieve van het waarschuwende. Heeft dat nou ook een positieve betekenis? Oranje. Ik zei al verder, kom je oranje in de Bijbel zo eenvoudig niet tegen. Maar ik ben eens gaan zoeken. Ik ben gaan zoeken ook in de kanttekeningen. En toen las ik dat er in Hooglied 2 gesproken werd over appelen. Appelen waarvan de bruid zegt uit het Hooglied, versterkt mij met de appelen. En wat zegt de kanttekening bij die appelen? Die appelen zien op de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En de kanttekenaar spreekt over oranje appelen of citroenen. Dus misschien moeten we bij die appelen denken aan citrusvruchten, oranje appelen en citroenen. Oranje appelen, dan denk je aan sinaasappels of dergelijk soort fruit en dat is positief. Oranje sinaasappelen zijn heel gezond, zitten boorden vol met vitamine. Sommigen denken dat bij die appelen gedoeld wordt op de abrikoos. Oranje appelen. En de abrikoos, dat is ook een oranje kleurige vrucht. Dat is ook gezond fruit voor een mens. Dus het kan ook heen wijzen naar de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En gemeente, u begrijpt dat ik daar naartoe wil. Want die waarschuwingen die hebben natuurlijk een bedoeling. Ezechiël heeft moeten preken. Waarom? Om het volk aan de voeten van de Heere te krijgen. En dat is ook de bedoeling van de preek van deze morgen, gemeente. De bedoeling is natuurlijk om dat doel te bereiken, dat u zich af zou keren van alles waar u verliefd op bent van nature. En dat u zich tot de Heere en zijn dienst zou keren. En dan hoeven wij de Bijbel geen geweld aan te doen om aan te wijzen dat er iets is, of ik kan beter zeggen dat er iemand is die de beelden van de Galdeën overtreft, die de kleuren van de Galdeën overtreft, die de heerlijkheid van de Galdeën overtreft. En dan moet ik denken aan het woord wat de apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Galatië. Hij zegt in Galaten 3 vers 1, o gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. Hoor je dat, jongens en meisjes? Dat gaat ook over een schilderij. Paulus zegt dat de Heer Jezus onder u gelaten geschilderd is, voor de ogen geschilderd is. Van de Heer Jezus mogen geen schilderijen worden gemaakt. Daar mogen geen afbeeldingen van worden gemaakt, maar hij wordt in de schrift wel uitgebeeld in de ceremoniën. Eigenlijk is de hele ceremoniële wetgeving is een schilderij van de Heer Jezus Christus met de prachtigste kleuren. We hebben er al 3 kleuren van gezien uit de tabernakeldienst. En gemeente, de prediking onder het Nieuwe Testament is evenzeer een schilderij, zou je kunnen zeggen, van woorden over de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En wat is de apostel Paulus als een kunstschilder, als het ware, te werk gegaan met woorden om de heerlijkheid van zijn bruidegom, de Heer Jezus Christus, te schilderen. En wie kon dat beter dan Paulus? Wie zou dat nou beter kunnen dan Paulus? Paulus heeft zoveel heerlijkheid in Christus mogen zien. Hoe komt dat? Hoe komt het dat hij over Christus niet uitgepreekt raakt? Dat komt omdat hij zo met zichzelf ondersteboven is gegaan. En dat is de apostel, dat is Saulus in zijn eertijds. Hij dacht dat hij blank was, hij dacht dat hij schoon was. Hij was verliefd, jongens en meisjes, op zijn eigen portret. Hij dacht, er is niemand zo godsdienstig als ik. En toen heeft de Heere hem laten blikken in de spiegel van zijn wet. En toen is de apostel Paulus, hij heette toen nog Saulus, toen is hij zich ondersteboven geschrokken. Ja, toen heeft de schrik des Heeren, die heeft hem zo diep verootmoedigd dat hij eigenlijk geen stap meer zetten kon. Hij is geschrokken van zijn beeld, van zijn kleur, van hij is niet blank, maar hij is zwart, hij is goddeloos, hij is zondig tot in de bodem van zijn bestaan. Toen kon Saulus niet meer zalig worden. En toen hij een verloren man was voor Gods aangezicht en het van zijn kant nooit meer kon, toen is Ananias gekomen. En Ananias heeft hem de Christus geschilderd in zijn heerlijkheid, de handen op hem gelegd. En toen heeft Saulus zoveel heerlijkheid in Christus gezien. En dat is alleen maar toegenomen. Hij is daar niet bedrogen mee uitgekomen. En toen heeft hij, als een geroepen dienaar des Heren, heeft hij die schildering voor het oog van de gemeente mogen brengen. Een gemeente, dat mag nog gebeuren. Christus mag voor uw ogen geschilderd worden. Bent u er wel eens verliefd op geworden? Want ik hoef niet te vragen of u verliefd bent geworden op de zonde. Dat bent u. Dat zijn we allemaal. Dat is ons bestaan. Maar bent u op hem wel eens verliefd geworden? Hij wordt u geschilderd niet met één kleur. Maar hij wordt u geschilderd met allerlei kleuren. Hij wordt geschilderd in zijn middelaarsheerlijkheid. Hij wordt geschilderd in de witte kleur van zijn reinheid en heiligheid. Hoe vaak hoort u het niet in de prediking dat hij de zondeloze is, de onnozele, de heilige, de onbevlekte. Hij wordt geschilderd met de kleur rood. Hij wordt geschilderd in de weg van zijn bloedstorting, zijn menswording en zijn bloedstorting. Gemeente, hij wordt voor uw ogen geschilderd in de hemelsblauwe kleur van zijn godheid. Want hij is niet alleen mens, maar hij is God. Hij is een goddelijk persoon die de menselijke natuur heeft aangenomen. Hij wordt u geschilderd in de scharlaken kleur van zijn aangenomen mensheid. Hij wordt u geschilderd in de oranje kleur, de oranje appelen van zijn weldaden die hij verdiend heeft. Hij wordt u geschilderd in de goudgele kleur van zijn gerechtigheid. Hij wordt voor uw ogen geschilderd in de groene kleur van zijn onveranderlijke trouw. O jongens en meisjes, de Heere Jezus wordt voor onze ogen geschilderd, je zou kunnen zeggen met alle kleuren van de regenboog, die allemaal in hem samenkomen. Hij is ook als het ware de regenboog, want in hem ligt Gods verbond vast. De Heere zegt in Jesaja 54, want dat zal mij zijn als de wateren Noachs toen ik zwoer. Toen heeft de Heere zijn boog gegeven. Dat het water nooit meer over de aarde zou gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik nooit meer op uw toren nog op uw schelden zal. In hem is Gods trouw vastgemaakt. In zijn verdiensten, in zijn gehoorzaamheid. Hij wordt voor uw ogen geschilderd. En jongens en meisjes, al die andere beelden, die proberen ons daarvan af te trekken. Als je straks thuis komt, dan ligt je mobiel misschien al klaar. Ik hoop het niet op zondag. Dat hoort niet. Dit is de dag van de dienst van de Heere. En de enige bedoeling die de duivel heeft, is om dat beeld, wat ik nu in de derde gedachte teken. Kijk, dat beeld uit de eerste gedachte, dat mag vervagen. Maar ik hoop dat die schildering uit de derde gedachte nooit meer vervaagt. En de bedoeling van de duivel is om daar allerlei beelden, allerlei kleuren tussen te schuiven, zodat je dat vergeet. Maar de prediking is bedoeld om een schilderij te tekenen en daar mag je verliefd op worden. Op die persoon, daar mag je verliefd op worden. Hij is al de liefde van onze harten waardig. Naar aanleiding van dat beeld, naar aanleiding van die kleuren, die heerlijkheid, mag je bode zenden. Hem mag je nodigen. Dat mag je de Galdeën niet, maar dat mag je Christus wel. Hem mag je zoeken, hem mag je nodigen. Naar hem mag heel je hart uitgaan. En ik kan je dit vertellen, met deze liefste zul je nooit teleurgesteld uitkomen. Het beeld wat gepredikt wordt, dat is niet een bedriegelijk beeld. Het beeld van de Galdeën, dat was bedriegelijk. Want ze hadden niet die schoonheid waarmee ze getekend werden. Maar het beeld van Christus, dat is niet bedriegelijk. Hooguit zul je zeggen met de koningin van Scheba, zie, de helft was mij nog niet aangezegd. Ze had al heel veel gehoord van Salomo. Maar ze had ook nog heel veel niet gehoord. Hij was veel heerlijker dan ze zich ooit voorgesteld had. En de omgang met deze koning, dat maakt niet zondig. Maar de omgang met deze koning geeft juist de gemeenschap met God. Alleen met deze koning, met deze liefste zul je nooit om kunnen gaan als je niet met andere liefste bereikt. Als de ongerechtigheid, als de oranjekleurige beelden van de zonde ons altijd nog verliefd maken, dan is er geen plaats voor de Heere Jezus Christus. En als het beeld van onze eigen gerechtigheid ons altijd nog verliefd maakt, als we denken met Saulus dat we het zo goed gedaan hebben, dan zult u nooit verliefd worden op deze liefste. Maar gemeente, hij wordt de liefste van hen die geblikt hebben in de spiegel van Gods heilige wet. En die hun eigen verdorven gelaat, hun eigen grauwe kleur, hun eigen mismaaktheid daarin gezien hebben. Die erachter gekomen zijn dat er nooit meer wat van te maken is. Veel mensen lappen zichzelf op. Maar Gods kinderen komen erachter dat er nooit meer wat van te maken is. En zulke zwarte zondaren, inderdaad, die worden verliefd op dit beeld. Op deze liefste, in zijn middelaarskleuren, zijn middelaarsgraveerselen. Bent u wel eens verliefd geworden op de Heer Jezus? En dan moeten we dat goed onderzoeken, gemeente, want tijdens de omwandeling van de Heer Jezus waren er ook veel mensen verliefd op hem. Althans, dat leek zo. De Heer Jezus had veel discipelen. En u kunt lezen in Johannes 6, vers 66, van toen af gingen vele zijn discipelen terug en ze wandelden niet meer met hem. Ze waren teleurgesteld. Ze waren in Jezus teleurgesteld, want hij bracht niet wat ze hoopten. Deze mensen waren niet verliefd op de Heer Jezus, maar deze mensen waren verliefd op de wonderen die hij deed. Ze waren verliefd op zijn rijkdom, ze waren verliefd op zijn macht, maar ze waren niet verliefd op hem. Ziet u hoe ver dat het gaan kan? Dat een mens, voor de schijn kan het zo zijn dat hij ons alles geworden is, terwijl het eigenlijk alleen maar om bijbedoelingen gaat. Maar gemeente, dit durf ik u te zeggen, dat hij voor een zwarte bruid de liefste is en de liefste blijft. En ook dat zij nooit teleurgesteld met hem zal uitkomen. De bruid uit het Hooglied, zij kon zo goed schilderen, jongens en meisjes. Heb je dat schilderij wel eens gezien van de bruid? Zij schildert hem: mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Hij zegt zijn hoofd, ze zegt zijn hoofd, is als het dichtste goud. Het hoofd van mijn liefste, dat heeft de goudgele kleur, het dichtste goud. En zijn haarlokken zijn zwart als een raaf en zijn ogen zijn wit. Alsof ze met melk gewassen zijn, zo is het wit van zijn ogen. En zijn handen, ze zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. En zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. En zijn schenkelen, ze zijn als marmeren pilaren. En zijn gestalte is als de Libanon. Nee, de bruid overdrijft niet. Ze zegt, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En ze zegt, alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Alles. En met hem kom je nooit teleurgesteld uit. Gemeente, dat schilderij, in woorden geschilderd, zijn we daar nu wel eens verliefd op geworden. En als dat zo is, dan vind je geen rust. Dan vind je geen rust tot je hem mag kennen. Kijk, dan heb je aan het schilderij niet genoeg. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat je verliefd bent op een meisje. En je hebt haar fotootje. Dat is mooi, als je fotootje, want dat kun je vaak bekijken. Maar is dat nou genoeg? Zou je daar tevreden mee zijn? Nee. Dan heb je geen rust tot je haar hebt. En zo is het dan ook met Gods kinderen. Die hebben niet genoeg aan het schilderij. Maar het is hen om hem te doen. Hun liefste. Gemeente, wat dunkt u, zegt de Heer Jezus, van de Christus? Die vraag die stelde hij aan zijn discipelen. En die vraag die leggen we ook vanmorgen in uw midden. Amen.